Wij waren in Jesaja 41, waar als het ware de volkeren, en misschien moet je gewoon ook zeggen, de zogeheten goden der volkeren, werden opgeroepen voor het aangezicht des Heren. Laat ze toetreden, laat ons samen ten gerichte naderen, dat was vers 1 van Jesaja 41, want de vraag is hoe dat nou zit en of die goden der volkeren, ook eventueel trouwens die goden van Israël, of dat eigenlijk wel goden zijn en of ze eigenlijk wel wat te melden hebben en of ze misschien ook nog iets doen of zo. En vastgesteld wordt dat ze niks te melden hebben, want het zijn stomme afgoden. Ze zijn allen stomme honden. Zij kunnen niet bassen. Ja, wij muzikanten houden van zulke uitspraken. Soms komt er iemand tegen die niet kan bassen. Ondanks de aanwezigheid van het instrument. Ja. Maar dat terzijde. Maar dat gaat over de afgoden die inderdaad niks te melden hebben. En die niet van de beginnen gesproken hebben. En die niets tot stand kunnen brengen. Maar die gemaakt zijn door het ambachtelijke werk van de mens. Alles niet met de handen gemaakt. Soms ook volstrekt als abstract. Maar ze zullen teniet worden, staat er. Dat wil zeggen tot niets worden. Want zo is dat. En wat die afgoden betreft, laat ze dan maar eens voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Dat staat vanaf vers 22. Want de aardigheid is dat onze God tevoren de dingen aankondigt en de dingen die hij gaat doen van tevoren bekend maakt aan zijn vrienden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, want het komt enige maal in de Bijbel voor. Dat is ook het verschil met Allah. Van Allah weet je het nooit zeker. He? En van de God van de Bijbel, nou ja, men kent de Bijbel niet en men kent het woord van God eigenlijk niet. En daardoor wordt de uitspraak Deo Volente, wat trouwens een beetje vreemde taal is eigenlijk. Dat is Latijn. Wat heeft dat met de Bijbel te maken? Dat is Hebreeuws en Grieks. Dus je voelt al dat er iets mee mis is. Fundamenteel. Maar die uitdrukking Deo Volente, als God het wil, wordt wel wat erg te onpas gebruikt, denk ik. Want er zijn heel wat zaken waarvan God zijn wil geopenbaard heeft. En dan hoef je niet meer te zeggen als God het wil. Ik begrijp wel dat die uitdrukking uit de Bijbel komt, waar het dan niet in het Latijn staat overigens. Komt uit de Jacobusbrief. Maar er wordt, zoals gezegd, de onpas gebruikt. Dat vind je onder alle godsdiensten terug. Ze weten nooit wat God wil. Maar de aardigheid is nou juist dat wij in het algemeen wel weten wat God wil en ook wat hij wilde en wat hij gedaan heeft en wat hij zal doen in de toekomst en ook wat hij doet in het heden. En als we het niet weten, is dat gewoon omdat we dat niet, ons daar niet in verdiepen. Maar ja. Denk er maar eens over na. Maar wat er in de Bijbel staat is eenvoudigweg dit. Onze God is een God die van tevoren zegt wat hij gaat doen. En daaraan kun je controleren dat hij God is. Je kunt het zien. En daarmee heb je ook voldoende grond om je hoop, je vertrouwen, je geloof dus, in hem te stellen. Waarbij geloof niet een onzekerheid is, zoals het dat is in de taal gewoonlijk. Maar het is een zeker weten op basis van op basis van de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, op basis van het woord van God, op basis van de ervaring en dat soort dingen meer. God heeft zich betrouwbaar, heeft zijn betrouwbaarheid bewezen in de loop der tijd. En in die zin stelt hij zich ook gewoon voor. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Is dat gebeurd of niet? Ja, dat is gebeurd. Ik ben degene die u geleid hebt door de Schelfzee. Ik ben degene die Sodom en Gomorra verwoest heeft. Kun je allemaal naar gaan kijken hoe dat zit. En uiteindelijk, in hoogste niveau, ik geloof dat het hier ook voorkomt, ik ben die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En daar begint het ook dikwijls mee. God zich voorstelt. Ik ben die God die dat gedaan heeft. Daar kun je van op aan. Nou goed. En die God die meldt zich hier. En daar waren wij vorige keer al in het laatste deel van Jesaja 41 waren wij ongeveer gebleven. Waar dan uiteindelijk gezegd wordt vanaf vers 25, ik verwek van het noorden, iets of iemand, ik verwek van het noorden en hij zal komen van de opgang der zon. Hij zal mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als over leem en gelijk een pottenbakker het slijk treedt. Enzovoorts. Dat wil zeggen, ooit zal, want daar gaat het over, dat is het verband van dit schriftgedeelte, ooit zal de beloofde, en dus de Messias, komen. En van het noorden, dat heb ik hier al vaker van uitgelegd, dacht ik dat het noorden feitelijk betekent, zo vanuit een gebied dat je niet kent, vanuit den vreemde, waar het maar vandaan is, in de zin van, wij weten niet waar hij vandaan komt, zoals de Joden zeiden over de Messias. Wij weten niet van waar hij komen zal. En dan zeggen wij, maar er staat toch in de Bijbel dat hij komt uit Nazareth of uit Bethlehem. Hoe komen zij bij het idee dat wij weten niet waar hij vandaan komt? En het antwoord is, omdat er staat, ik verwek een van het noorden. Want het noorden, dat is dat vage, dat onherkenbare gebied. Dat duistere gebied, dat is wat het woord noorden nou eenmaal betekent. Een synoniem met duisternis, maar ook een synoniem met veiligheid. Een onbereikbare, veilige plek. Een voorraadkamer ook. Ik verwek een van Tsavan, van het noorden. En hij zal komen van de opgang der zon, die is in wezen tegenstrijdig als je met noorden vertaalt, want opgang der zon is uiteraard het oosten. Maar dat betekent natuurlijk dat als hij komt, gaat het licht op. Als hij komt van de opgang der zon. Dan gaat het dagen in het oosten. Ja. Hij zal mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als overleem. Dat wil zeggen, degene die komt, die is veel hoger, veel machtiger dan alles wat hier op aarde met de hand allemaal gemaakt is aan afgoden enzovoorts. Het is allemaal pottenbakkerswerk, het kan allemaal geformeerd worden. Hij zal daar een oordeel over brengen. En dat is ook wat in de volgende hoofdstukken besproken wordt overigens. Waar we het dus nog over moeten hebben. En daarna komt weer die vragende vorm die wij uit dit hoofdstuk kennen. De vragende vorm vanuit vers 2 bijvoorbeeld. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Wie heeft hem geroepen? Wie heeft dit gewrocht en gedaan? Roepende de geslachten van de beginnen. En het antwoord is uiteraard, dat heeft God gedaan. En wat hij roept en wie hij roept van de beginnen, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Dat is Israël, maar in eerste instantie het is Christus. Daar hebben we het hierna ook nog over, dat die begrippen wat door elkaar lopen. Maar het is goed dat het hierna weer komt, want dan kunnen we het er weer over hebben. Kortom, hij wordt verwekt van het noorden, hij zal komen van de opgang der zon, hij zal mijn naam aanroepen, hij zal komen over de overheden als overleem. Hij is machtiger, hij is geplaatst ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Gelijk in pottenbakker het leem treedt, maar het beeld van de pottenbakker, dat wordt in de Bijbel veel vaker gebruikt voor de Heer. Want hij is schepper van hemel en aarde. En heel die schepping, dat is zijn er handen werk. Pottenbakker. Ja. En dan vers 26. Wie heeft verkondigd van de beginnen aan dat wij het weten mogen? En dat hij wat verkondigd heeft. Dat in de zin van iets verkondigd heeft. Ja, maar dat hoef je niet in te vullen natuurlijk. Dat kan gewoon zo blijven. Wie heeft verkondigd van de beginnen aan dat wij het weten mogen? Of van tevoren verkondigd dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig. En zo is het. De Heer heeft verkondigd van de beginnen aan. En waar hij zich houdt aan zijn woord, waar de Heer trouw is aan zijn eigen uitspraken, is hij rechtvaardig. Rechtvaardigheid is in de Bijbel een begrip wat rechtstreeks samenhangt met woord. Dat is bij ons ook zo, want officieel het recht is wet. Dat wil zeggen, hangt aan de wet. Aan woorden die vastgelegd zijn op een of andere wijze. Het kan ook zijn dat die woorden zijn vastgelegd in iemands geheugen. Mondelinge afspraken zijn ook rechtsgeldig. Het probleem is alleen dat je ze niet bewijzen kunt. Maar officieel, ook naar onze Nederlandse wet, zijn mondelinge afspraken ook rechtsgeldig. Maar ja, je kunt het beter opschrijven. Dan kun je wat, iets met een datum en alles erbij. Dan kun je wat bewijzen, eventueel, waar het nodig mocht zijn. Maar het Bijbelse begrip is, God is rechtvaardig, want hij houdt zich aan zijn woord. En de mens is niet rechtvaardig, want de mens houdt zich niet aan het, in de eerste plaats niet aan het woord van God, maar ook niet aan zijn eigen woord. En daarmee ben ik sowieso terecht in Romeinen hoofdstuk 3. Want dat hele hoofdstuk roep ik altijd. Het hele hoofdstuk heeft geen ander onderwerp dan dit. Dat wil zeggen de rechtvaardigheid Gods. Die dan wordt uitgemeten, dan wordt gesteld tegenover de rechtvaardigheid, de onrechtvaardigheid dus van de mens. En er wordt gezegd, God is rechtvaardig, want hij houdt zich aan zijn woord. Daarom spreekt het hoofdstuk over het geloof van God. Zal hun ongeloof, dat van Israël, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen, is de vraag. Sinds wanneer is God religieus? Ik moet zeggen, het heeft niks met religiositeit te maken. Het heeft te maken met geloof. En geloof is trouw aan het woord. En Israël was ongelovig, was niet trouw aan het woord. Ook niet aan hun eigen woord, bedoel ik, aan hun eigen belofte aan de Heer. Maar God zelf bleef gewoon trouw aan zijn woord en heeft gewoon gedaan wat hij tevoren heeft aangekondigd. Dit is overigens op een zijlijn meteen het eind van het zogeheten ultradispensationalisme. Want hoe ze dat ook formuleren van die kant in de praktijk, dat is mijn samenvatting voor mijn rekening, in de praktijk komt die leer erop neer dat het plan Gods op een of andere wijze, althans voorlopig, minstens voorlopig, mislukt is. En dat toen God maar wat anders is gaat doen. Althans voorlopig. Of zo. Want dan breekt de discussie los en je heeft geen zin hoor. Kun je beter niet aan beginnen. Echt niet. Ik ben me dat ook wel bewust. Maar ja, soms ga ik het maar even kort door de bocht en zeg ik het maar. Dan komt erop neer, dit ging met Israël fout of met het Joodse volk dan. En toen is God maar wat anders gedaan en dat kan je daarvoor in de Bijbel niet vinden. Staat ook nergens in, want het is ad hoc een maatregel die de Heer genomen heeft. Zo onvoorbereid van, dan doe ik eerst maar, weet je wat, ik geef de zaligheid aan de heidenen enzovoorts en zoiets. Alsof dat niet gewoon in het Oude Testament was aangekondigd. Want God houdt zich aan zijn woord. Dan moet dat woord er dus wel eerst wezen. En dat was er ook van den beginnen. Daar gaat het maar om. Hè? Trouwens, het hele idee dat gemeentelijke waarheid pas bekendgemaakt werd via Paulus, dan moet ik u zeggen dat daar een groot misverstand is. Want als Paulus erover heeft, zegt hij dat de Heer maakte uit de slapende Adam een vrouw. Die heette Eva, die was vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En in Efeze staat dat die vrouw een type is van de gemeente. Dan heb je dus gemeentelijke waarheid op de tweede bladzijde van je Bijbel. Hè? Maar ja, daar staat dan tegenover dat men zegt dat Paulus was een theoloog, die wist ook niet beter. En die nam een plaatje uit het Oude Testament en past dat toe, op, enzovoorts. Zo doen theologen dat, die redeneren dat zo weg. Die zeggen dus het was zo niet bedoeld van de oorsprong, maar dat maken wij ervan. Wij theologen doen dat. We hebben het recht om dat te doen. En dat is ook wat ze gewoon doen. Maar het is ten onrechte, het gaat erom dat die dingen in de Bijbel staan met dit doel, in deze betekenis en met deze functie. En als men zegt, het was van ouds niet bekendgemaakt, moet ik u zeggen dat dat een half citaat is. Er staat, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt geweest en nu is geopenbaard. Het is in het verleden niet geopenbaard, maar wel vastgelegd, want openbaring is het wegtrekken van de bedekking. Dan moet daaronder iets zitten en zo is het maar net. Er zat wat onder, er zat wat achter. Het gaat maar niet alleen over de zogeheten schepping van Eva uit Adam. Het gaat erom dat er wat achter steekt. De Heer deed dat namelijk zo omdat de formering van Eva een beeld is van de formering van heel de gemeente uit Christus, waarvan de hele wereld denkt dat hij slaapt. Dat wil zeggen, hij schijnt niks te doen. Hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken, hij is er even niet. En we zijn in diepe slaap. Maar in werkelijkheid gebeurt er heel wat. Dat is het verhaal. Heel mooi, bovendien ook. Maar laten ze dat niet wegredeneren, want ik word erg boos altijd dan. Ik word niet gauw in dat soort dingen, maar dat vind ik zoiets. Want dan ben je de Bijbel aan het wegredeneren. Dan zeg je, nee, dat kan er niet staan. Dat moet ergens anders over gaan. Maar het staat er wel. God houdt zich namelijk aan zijn woord. God heeft zijn volk niet verstoten, hij heeft zijn plannen niet veranderd. Hij houdt zich aan zijn woord, hij is trouw aan het woord van God. Dat is het nou juist, daaraan herkennen wij hem. Hij spreekt van ouds over de toekomst en al wat hij doet, heeft hij tevoren aangekondigd. En als je dat niet gezien hebt of niet horen wil, ja oké. Okay. Ja, dat is eigen verantwoordelijkheid, maar dat is een beetje dom eigenlijk, vind ik dan. Goed. Wie heeft verkondigd van, vers 26, wie heeft verkondigd van de beginnen aan dat wij het weten mogen? Of dat wij het weten kunnen? Denk maar aan het Engelse may, to may. Dat heeft dikwijls de betekenis van kunnen. Etymologisch is het hetzelfde als ons woord mogen. Maar het heeft van doen met vermogen en dus heeft het van doen met kunnen. Ergens toe in staat zijn, dat is mogen. Nou goed. Wie heeft verkondigd van de beginnen aan dat wij het weten kunnen? Of van tevoren dat wij zeggen kunnen, hij is rechtvaardig. Hij houdt zich aan wat hij gezegd heeft. Zie je? En dat ga je niet redden, dat roep ik al zolang het me heugt. Al wat die zogenaamde goden van tevoren hebben aangekondigd, er komt nooit wat van terecht. En zelfs als er wat van terecht zou komen, is het toeval en bovendien onbenullig, gewoonlijk. Het dient tot niks. Waar het over gaat is deze, dat plan Gods dat hij in zijn woord tevoren heeft aangekondigd. En waar het over gaat specifiek, wat heeft hij dan aangekondigd van de beginnen? Noem eens wat. Wat staat er bovendien bovenaan het lijstje? Dat is de komst van een blijde boodschapper. Van, in gewoon Nederlands, een evangelist. Nou ja, dat is gewoon Grieks eigenlijk. Maar Toen maar. Het volgende vers ongeveer, hè? Maar er is niemand, eerst nog vers 26, maar het is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die jullie de woorden hoort. Dat zijn uitspraken uiteraard over die afgoden waar hiervoor over gesproken is. Over die afgoden die mezelf geboetseerd had. Ja. Gegoten, gegraveerd met een griffie en wat het maar was. Ja. Dus niemand die luistert, niemand die hoort, niemand die spreekt van die afgoden. Niks. Maar de Heer wel. En dus staat er, ik de eerste, dat ik staat er niet bij, maar wordt geïmpliceerd. De eerste tot Sion, het is veel plechtiger, want het invoegen van die woorden ik, zeg en daar zijn ineens drie woorden ingevoegd, die maken het alleen maar zwakker. Je moet gewoon proberen ze weg te laten. Als je dat een paar keer geprobeerd hebt, dan vraag je je af waarom ze er eigenlijk stonden, die woorden. Je kan ze gewoon weglaten. De eerste tot Sion. Zo gaat het toch ook in de communicatie, in de militaire dienst en in de luchtvaart enzovoorts. Dat ik hoef er allemaal niet bij. En dat je spreekt met, ja natuurlijk, ja, dat is wat je doet. Dat kan je weglaten, natuurlijk. Dus het is ik. Of het is gewoon de eerste, dan noem je je nummer, je registratienummer of hoe dat maar heten mag enzovoort. En tot waarmee je zegt tot wie je je richt, zodat de anderen zich er niet mee moeten bemoeien. De eerste tot Sion, zie. Want dat is het eigenlijk. En ik zeg tot Jeruzalem. De eerste tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. En dan tel je die zin op, namelijk zie. En ik zal een blijde boodschapper geven, dan heb je het. Zie, ik zal een blijde boodschapper geven. Let maar op, kijk het maar na. Zie, ik zal. Want dat is wat ik beloofd heb. Waar heeft de Heer het dan beloofd? Waar heeft God het dan beloofd dat hij een blijde boodschapper... Bazaar is het weer, hè? Nu is het iemand. Maar het had natuurlijk ook een ding kunnen zijn. Dat kan je aan de taal niet zien. Dus dat zou kunnen zijn, ik zal een blijde boodschap geven. Maar vanwege het verband vertaalt men met blijde boodschapper... Dat maakt in de praktijk geen verschil, want als er een blijde boodschap komt, dan moet er een blijde boodschapper zijn, logischerwijs. Dus het maakt geen verschil. En daarom schrijf ik het in het Hebreeuws ook precies hetzelfde. De eerste tot Sion, zie, en de eerste tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Dus tot Sion en Jeruzalem, zie, ik zal een blijde boodschapper geven. Dat is de optelsom van die beide zinnen. Dat wil zeggen, een blijde boodschapper voor Sion en daarmee tot Jeruzalem. Maar wat is Sion ook alweer? Ja, Sion is Jeruzalem, maar voor de gelegenheid... zeg ik toch nog maar weer een keer, dat... Sion nog meer dan de naam Jeruzalem wijst op de troon van David, op het Davidische koningshuis. Want Sion en Jeruzalem zijn wel termen die in de praktijk door elkaar gebruikt worden. En Jeruzalem betekent zoveel als, in de eerste plaats, de naam Jeruzalem is gegeven. Door David, dus je bent toch bij David terecht, die Jebus veroverde op de Jebusieten en hij noemde de stad Jeruzalem. Dus de naam Jeruzalem herinnert sowieso al aan David, maar dan is het eerder David als profeet, want Jeruzalem betekent zoveel als onderwijs, of gewoon wijze, jara, wijze, onderwijs van vrede, shalom. Elders staat in de Bijbel, van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Nou, dat is de betekenis van de naam Jeruzalem. Onderwijs, wijzen, vanuit Jeruzalem wordt gewezen, de weg gewezen, zal de wet uitgaan. De Torah, de waarheid. Dus eigenlijk, Vandaar dat ik zei, dat is David, Jeruzalem, David. Maar het is David als de profeet. De woorden van de Allerhoogste zijn op zijn lippen geweest. En wat, hoe hij dat zelf maar formuleerde bij gelegenheid. Maar bij Sion moet je meteen denken aan de burcht. Want dat was de burcht Sion op een van de berg, dan wel heuveltoppen van Jeruzalem. Op Sion, daar was gevestigd of werd gevestigd het paleis, de residentie, het paleis van David. Dat was de locatie van het Davidische huis, letterlijk, maar daarmee ook overdrachtelijk. Dat is de plek van de troon. Dus niet hetzelfde als de Tempelberg. Dat was de berg Moria. Maar die van David was Sion. Dat je ze vandaag niet goed niet kunt onderscheiden, komt omdat de Romeinen, heb ik u al verteld geloof ik, hè, komt dat de Romeinen het zaakje volgestort hebben en geëgaliseerd. Weg ermee. Geen herkenbare plekken meer om de Joden van Jeruzalem te vervreemden. Vandaar dat ze terwille van de toeristen, en ik zou niet weten waar andersom, ik moet het eens navragen, maar je krijgt dan toch nooit een betrouwbaar antwoord hoor. Maar ze hebben een plek aangewezen en die hebben ze Sion genoemd in Jeruzalem. De zuidwestkant. Zuidkant vooruit. Hebben ze een plek aangewezen, die noemen ze Sion. Er is een poort bij, die noemen ze de Sionspoort dus. En daarachter, achter binnen die Sionspoort, daar heb je dan het grafmonument van David. Maar daar is David niet begraven, althans daar weet men niks van waar die begraven is. Men heeft daar, dus daar is ook niet de graf, daar hebben ze alleen een grafmonument, een tombe opgericht. Dat is het. Maar ja, dat roepen ze niet zo heel hard, want het is natuurlijk leuk dat je daar loopt langs het graf van David. Dat is daar niet, maar dat hebben ze zo in scène gezet. En je komt er gegarandeerd langs, want je wilt naar de zaal van het laatste avondmaal, de opperzaal. Dan kan het onmogelijk wezen natuurlijk, want Jeruzalem is sindsdien helemaal verwoest geworden. Maar ja, ze brengen je ergens. Ik vind het ook prima hoor. Het staat dan in de buurt. Dan brengen ze je meteen langs David, die buurt achter die Sionspoort. Ik vind het prima, ik vind het best. Het heeft ook wel een functie, omdat je dan je gedachten worden bepaald bij die dingen die zich daar dan toch hebben afgespeeld binnen een vierkante kilometer of zo. Ja, er ligt een boel historie. Maar in werkelijkheid, ja, het is historie, het is sowieso weg. Zelfs als er een paaltje zou staan van hier was het, dan nog, ja, nee, in gedachten ben ik achter St. Paul's Cathedral in Londen. En er ligt zo'n steen in de grond. Zo van, hier was het waar Paulus predikte. Dit was St. Paul's Cross. En of daar een kruising vanwege was daar. Ben je bereid dat aan te nemen? Of Paulus daar gepredikt heeft? Ja, dat weet ik niet natuurlijk. Het is geschiedenis. Maar het feit alleen al dat het daar is, fungeert als bevestiging dat er ooit toch minstens zoiets was. En in Handelingen 1 leer je, Handelingen 2, leer je dat Petrus zegt, David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat moet daar in Jeruzalem geweest zijn, waar hij tot zijn vaderen gevoegd is of zoiets. Misschien ook wel buiten Jeruzalem hoor. Maar ja, dat, wij weten dat dan niet. Maar ze noemen het Sion, daar gaat het maar om. Daarmee bevestigen zij wat ik nu zei. De naam Sion moet in de eerste plaats geassocieerd worden met het Davidische huis. Koningshuis wel te verstaan. En daarom heet het, zeg tot de dochter van Sion. Nou wat? Uw koning komt, zeker. Nou ja, nu nog even niet, want hij komt arm en rijdende op een ezel. Maar hij komt wel. Ooit. En dat moet dan nog gebeuren in de toekomst. Maar hier, de eerste tot Sion. Zie. Ook zie. Hé, wat verwacht je dan? Uw koning komt. Toch? Daar heb ik dan langs een hele moeilijke omweg voorgehouden. En in plaats daarvan staat er, ik zal hem blijde boodschappen geven. En bij nader inzien is dat dezelfde. Ja, precies. Een blijde boodschapper. Je zou David trouwens ook niet moeten onderschatten. Van David staat in hetzelfde Handelingen 2, uit de mond van Petrus, alzo hij een profeet was. En wist dat God hem onder ede gezworen heeft dat hij iemand uit zijn zaad op zijn troon zou zetten. Van daaruit heeft hij Psalm 16 geschreven. Hij wist dat. Hij was een profeet. En de laatste woorden van David aan het eind van zijn leven, die heb ik net één zin uitgeciteerd. De woorden van de Allerhoogste zijn op mijn lippen geweest, zei hij. Uitgebreider. Ik weet zo gewoon niet waar het staat, anders zei ik het even. Maar als hij afscheid neemt, zal ik maar zeggen. Dan zegt hij, ik was een profeet, ik heb de woorden Gods gesproken. In plaats van dat hij zegt, ik was een koning, was een profeet. Een van de grootste profeten trouwens uit het Oude Testament. Via de psalmen, in elk geval. En voor de rest via zijn leven zelf. Want ook in zijn leven, in zijn doen en laten, in alles wat hem overkomen is, was hij een type van Christus. En dan nog was hij de stamvader van Christus. Nou goed, ik zeg, ik de eerste. Dat is de uitdrukking uit Jesaja. We komen hem hierna weer tegen. De eerste, de laatste, buiten mij is geen God. En woorden van die strekking, aangehaald later in Openbaring. De eerste, de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen enzovoort. De eerste, de heer dus. Tot Zion, dubbele punt, zie. En eerste tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper, een bazar, een bezer geven, een evangelist. En dat het gaat over Christus lijkt me duidelijk.
Maar dat woordje zeugde niet
bij? Nou ja, dat misschien wel, misschien niet, maar dat maakt geen verschil. Het is zie en het is altijd naar iets. Dus zie, ze of dat. Of wat dan ook. Kijk daar eens. Waarnaar? Ja, naar iets. Wat hadden we net in vers 26. Wie heeft verkondigd van de beginnen aan? Toen hebben de vertalers het woordje wat tussengevoegd. Maar oefen het maar, dan kun je het weglaten. Wie heeft verkondigd van de beginnen aan? Ja, dat hij dan wat verkondigd heeft. Of iets verkondigd heeft. Ja, vanzelfsprekend, daarom kan het weggelaten worden. En als er staat nu in vers 27, zie, ja, dan is het naar iets, naar een ding, of naar dingen, of naar iemand, of naar meerdere mensen. Dan krijg je dus vanzelf zie, ze. Nou ja, daar wou ik het niet meteen over hebben, maar dat komt hierna in hoofdstuk 42, naadloos, komt het alsnog aan de orde. Want een van de eigenaardigheden van dit schriftgedeelte, en zeker van wat hierna volgt, het was trouwens al geïntroduceerd, is dat er gesproken wordt over de knecht des Heren, en die heet Israël, en het is de Messias, het is Christus, dat is uit de Bijbel zelf aan te tonen, want het staat er gewoon in dat dat zo is. Maar tegelijkertijd staat er ook, het is Israël, staat ook zwart en wit in de Bijbel, en aangezien de gemeente deel uitmaakt van Israël als eerstgeborenen uit Israël, slaat het dus wis en waarachtig ook om de gemeente. Maar aangezien, volgende zin, wat eerst gemoeten, maar aangezien de gemeente deel uitmaakt van Christus, gaat het dus ook over de gemeente. Dus zuster, ja, het gaat over de gemeente, want de blijde boodschapper vandaag is inderdaad de gemeente. Het is Christus primair, maar het is inclusief zijn lichaam, daarom heet de gemeente ook een tempel. Want de tempel bewaart immers het woord van God en stelt het beschikbaar. Ter inzage, de tempel is de locatie waar dat woord onderwezen zou worden, dan wel gepredikt zou worden. En bovendien heet de gemeente pilaar en vastigheid der waarheid. En de opdracht van de gemeente is de waarheid te betrachten, te dragen, enzovoort. Bovendien zou Israël in de toekomst behouden worden door de barmhartigheid die aan ons geschied is, Romeinen 11. Dus gaat via de gemeente. We zijn die blijde boodschappen vandaag. Maar het neemt niet weg dat we hier voldoen hebben met een hiërarchische structuur. Namelijk in de eerste plaats met Christus, vervolgens met de gemeente die in Christus is. Maar vervolgens met heel Israël, waarvan Christus en de gemeente het hoofd zijn. En daar ontstaat dus, door dat verschijnsel, ontstaat daaruit de discussie over wie gaat het hier eigenlijk. En de christenen zeggen dan, als het gaat over die knecht des Heren, die komt twee versen verder, drie versen verder, in 42 vers 1. Dan zeggen de christenen, nee, dat is Christus, dat is de Heer Jezus, knecht des Heren. En de Joden zeggen, nee, ja, zeggen dat, maar nee, dat zijn wij, het is Israël, dat zijn wij. Het is een heel volk, blijkt ook uit het verband. Dan is de vraag, en hoe zit het nu? En het antwoord, het is allebei waar. Maar je, op deze manier kun je er niet over spreken. Je moet het lezen waar het staat. En wat staat er dan over? En hoe wordt dat dan toegepast? En daarna moet ik er nog bij zeggen, ja, het is natuurlijk toch een van de manieren waarop wisselwerachtig Nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid is vastgelegd in het Oude Testament. Of je dat bekendmaken wil noemen, misschien nu wel, inmiddels. Maar openbaren, nee, dat is het niet. Openbaren is wegtrekken van de omhulling. Dat noemt de Nieuwtestamentische geschriften. En daar maak ik nu gebruik van ook dus, hè. Nou ja, straks als ik u laat zien dat die woorden wel degelijk in het Nieuwe Testament worden aangehaald en worden toegepast. En dan kun je hoog en laag springen en zeggen, dat kan niet, omdat Paulus in Efeze zegt, het is voorheen nooit bekendgemaakt. Dan heb ik nog wel een paar andere schriftgedeelten die daar iets over te melden hebben. Hoezo niet bekendgemaakt? Nee, het is niet van de daken geschreeuwd, maar het is wel vastgelegd. En dat is wat dan heet het Nieuwe Testament, het openbaren van hetgeen in het Oude Testament verborgen was. Het is in het Oude Testament wel verborgen. Dat wil zeggen, daar kun je het dus vinden. En de ultradispensationalisten zeggen, en dus kun je het daar niet vinden. Dat is een misverstand. Als je het ergens moet vinden, kunt vinden, in de zin van je zoekt het en dan kun je vinden, dan zou het juist moeten zijn daar waar het verborgen is. Toch? Ik dacht niet dat daar veel aan uit te leggen was. Nou goed. Zie. Tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. U begrijpt waarschijnlijk dat deze uitdrukking uit 41 vers 27 rechtstreeks aansluit bij hoofdstuk 40 vers 9... Bijvoorbeeld, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Dat is dan dezelfde termen, Sion en de verkondiging. Dan wel de verkondiger, dan wel verkondigster van goede boodschap. Enzovoort. En daar gaat het ook uiteindelijk, daar gaat het in hoogste instantie over Christus. Wie waarvan staat, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht en hij zal zijn kudde weiden. Dat is vers 10 en 11. En hier in 41 vers 27 gaat het uiteraard om precies hetzelfde. Er komt een tijd van dat nieuwe verbond waarin dingen geboodschapt zullen worden die van ouds verborgen waren. Dat is de clou van het verhaal. Zie? Nee. En daar komt uit voort het klassieke orthodoxe idee dat men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En de ultradispensationistische variant luidt: het oude is donker en dan mag je niet met een zaklamp op schijnen. En ook niet met een zoeklicht. Met een. Met een wachttoren. Nou, toen maar. Nou ja, niet om ergens de spot mee te drijven, maar hoe zeg je dat? Dat moet je juist wel doen. Ligt van het nieuwe, dus wij zullen dat zo doen. Maar ik ga gewoon verder. Vers 28, daar staat: want ik zag toe, er was niemand. En daarom, omdat er niemand was, zei de Heer, dan zal ik een blijde boodschapper geven. Dan lezen we vers 27 dus nog een keer. Dan wordt het de eerste tot Sion, zie. En de eerste tot Jeruzalem, ik zal een boodschapper. Bezer, drie letters. Vertaald met blijde boodschapper. Ik zal zo'n boodschapper geven. Waarom? Ja, dat staat tegenover al die zogenaamde goden uit de voorgaande versen. Die niet kunnen bassen. Honden zijn die niet kunnen bassen. Nee, broeder, het is echt het klassiek Nederlandse woord voor blaffen. Bassen. Vandaar een basset. Dus het zijn allemaal stomme afgoden. Er is niemand die een boodschap heeft. En die zegt maar, ik heb zo'n boodschap. En ik zal zo'n boodschapper sturen. Iemand. Want het ding zelf, ja, de boodschap was er eigenlijk van den beginnen al. En daarom wordt het vertaald met, ik zal een blijde boodschapper geven. Iemand, specifiek. Dat is een interpretatie natuurlijk, maar toch maar. Je kunt daar het woord niet zien of het iemand is of een ding. Maar de vertalers gaan er kennelijk vanuit dat het ding er al was. Zo van het zaad der vrouw en dat soort dingen meer. Weet je wel, het zogenaamde proto-evangelie. Dus dan wordt dit, ik zal een blijde boodschapper geven. En het is natuurlijk correct, die zou komen. Want ik zag toe, die eerste, want ik zag toe... Maar er was niemand in de zin van er was geen bezer, geen blijde boodschap, geen boodschapper. Er was niemand. Zelfs onder deze, dat wil zeggen onder die gefiguurzaagde, onder die afgoden, ja. Er was geen raadgever. Er was niet iemand die namelijk bed of het recht, want dat is wat raad is, hè, die het recht hanteerde. En er was niemand dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord zouden geven. Er is maar één God en die is hier aan het woord. En er is niemand boven hem aan wie hij ondergeschikt zou zijn. Er is niemand boven hem van wie hij opdrachten of advies of raad zou kunnen ontvangen. Integendeel. En ik hoop dat u begrijpt dat dat weer teruggrijpt ook op wat we eerder al gelezen hebben. Ik meen in hoofdstuk 40, vers 13. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Want nu in 41, vers 28 lezen we hetzelfde. De Heer is niet door iemand anders onderwezen. Er staat nergens onder, hij heeft geen leermeester. Zijn geen goden andere goden dan hij. En ook niet naast hem, niets van het alles. En in dat verband hebben we ons trouwens ook begeven naar Romeinen hoofdstuk 11, omdat die woorden in Romeinen 11 geciteerd worden. Tamelijk vrij, maar ze worden geciteerd. Namelijk, o diepte des rijkdoms, wijdte der wijsheid en de kennis Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren verstaan en wie is zijn raadsman geweest. En wie heeft hem eerst gegeven dat het hem zou wedervergolden worden enzovoort. Dat is er allemaal niet. Het is maar één God. En dat staat hier ook. Ik zag toe, maar er was niemand. Onder al die goden. Er was geen raadgever dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Ziet, zij zijn altemaal, allemaal, zij zijn altemaal ijdelheid, ledig. Hun werken zijn een nietig ding. In gewoon Nederlands is dat gewoon niets. Namelijk niet iets, niet een ding. En dus wordt het niets. En dat is hetzelfde als ijdelheid. Dat is ledigheid, maar dat is niets dus. Ziet, zij zijn allemaal ijdelheid, hun werken zijn een nietig ding. Vandaar dat Paulus in 1 Korinthe 15 schrijft, wij weten dat een afgod niets is. En er staat er niets is, maar dat had moeten zijn niet is. Ze bestaan niet. En als ze toch bestaan, zitten ze tussen de oortjes. Heet zoiets in fraai Nederlands. Heeft mezelf bedacht. Ja. En als men zo'n afgod acht of eert of anderszins reëel acht, dan begint zoiets te bestaan. En als het onrein is, dan is het daarmee onrein. Hoewel het niet bestaat, maar het is onrein. Dat is de Bijbelse redenering. En daarom is het van belang dat men onderwezen wordt. Hoe dat zit, enzovoorts. Afgoden bestaan niet. En toch bestaan ze dus. Nou ja, de door voor hen gecreëerde plaats wordt ingenomen door lui die wel bestaan. En dat zijn demonen. Maar dat is verre van dat het goden zouden zijn. Maar goed, dan wordt het wat ingewikkelder. Maar hier staat gewoon, ze zijn allemaal ijdelheid. Hun werken zijn niets. Ze hebben niks gedaan, ze doen namelijk niks. Hun gegoten beelden zijn lucht, wind. Namelijk een ijdel ding. Ik had het vertaald met ze zijn gebakken lucht. Ik had stiekem het woord gebakken ingevuld. Gewoon een beetje naar de omgangstaal, toch? Gebakken lucht. Toch heb ik wel eens een vrachtwagen zien rijden met gebakken lucht. Dus staat het dan op. Samen gepeste vloeibare. Vloeibare lucht staat er. Ja, echt wel. Ik weet niet, waar gebruiken ze voor het lassen zeker of zo? Ik weet niet waar ze dat voor gebruiken. En dan, hè? Ja, dat zal wel. Ja. Maar, goed, gebakken lucht. Doe maar. Hun gegoten beelden zijn wind, namelijk een ijdel ding. Iets lichts. Iets dat hol is. En wij worden geacht daar respect voor op te brengen, want dat moet tegenwoordig. Toch? Je moet respect opbrengen voor andermans religie, andermans goden. En dat soort dingen. Dat gaat mij niet lukken. Nee. Weet je wat misschien wat makkelijker is? Ze gewoon negeren. Tenslotte, ze bestaan toch niet? Ja, zo is het maar net. En wat die blijde boodschapper betreft, ja, dat wordt dan de 42 vers 1. U weet, hoofdstukindeling is een snaars ding. Een arbitraire zaak. Dat is jammer. Soms. Want kijk, er staat in vers 27, 41 vers 27. De eerste tot Sion. Zie. En 42 begint met 2 versen verder. Nee, 2 versen verder is nog vers 29. Zie, zij zijn allemaal ijdelheid en werken zijn niets. En het volgende vers. Zie. En wij worden geacht te zien, een blijde boodschapper uit 41 vers 27. En nou zijn we 3 versen verder en wat zien wij? Ziet mijn knecht. Dat is namelijk die blijde boodschapper. Want dat is wat het woord knecht in de praktijk met gemak kan inhouden. Het is maar hoe je het vertalen wil, zo'n woord hoor. Ebed, Obed, we kennen het als Obed, van Obed Edom enzovoort. Hè. Obed als een van de voorvaderen van David, zo tussen... de oudste zoon geloof ik van Boaz en Rut, hè. Die heette toch Obed? Ik ben slecht in de familie hoor, maar zo, Obed. En dan heb je nog als David de ark naar Jeruzalem wil brengen, dan loopt dat wat vertraging op, waar we het verder niet over zullen hebben. Maar dan kom je terecht bij Obed. Obed Edom hebben ze vertaald. Ik vind het jammer, mijn zin is dat het Obed Adam moeten zijn. Maar ja, je schrijft het in het Hebreeuws toch hetzelfde. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet, maar wij kennen dat woord Obed. Je kent het trouwens via de islam, ken je het ook. Want als de lui niet Mohammed heette, of Ahmed, dan heette ze wel Abdullah. En Abdullah is Obed Abad. Abad. Allah. De knecht van Allah, dat is wat de naam betekent. Ja. Ziet mijn knecht. Ebed, Obed, de knecht, de slaaf. Wat het Nieuwe Testament doelloos heet in het Grieks. De slaaf, de horige. Knecht is goed. Ziet mijn knecht die ik ondersteun. En dan moet je waarschijnlijk weer lezen. Ziet mijn uitverkorene. In de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Iets korter zou geweest zijn gewoon... Mijn geliefde, maar omdat er niet staat mijn als bezittelijk voornaamwoord, maar omdat het woord ziel erbij tussen staat, mijn ziel, krijg je dus problemen met vertalen. En dan wordt die zin langer, dan heet het in de welke, want er moeten we tussen, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Maar in het Nieuwe Testament wordt dit aangehaald en dan heet het gewoon mijn geliefde. He? Ja, en dat is het meest opmerkelijke, dat verdient ook de meeste aandacht, daar moeten we het ook uitgebreid over hebben, straks, namelijk, wat hier heet, ziet mijn knecht die ik ondersteun, dan wel mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, heet in het Nieuwe Testament... Deze is mijn zoon. In plaats van knecht heet het zoon. En de rest is ook niet helemaal hetzelfde, maar dat komt door de vertalingen. Dan heet het, deze is mijn zoon, de geliefde. En eventueel in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar het is duidelijk dat dit vers wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Niet één keer, maar een keer of vijf, zes, weet ik het. Ik heb het niet geteld. Maar het wordt aangehaald. Maar daar wordt uitdrukkelijk het woord zoon, het woord knecht, veranderd, vervangen door het woord zoon. Dat is het verschil. Want al het andere wat er staat, is niet echt een verschil. Die ik ondersteun of waarin ik een welbehagen heb. Ja, dat kan gewoon zijn mijn geliefde enzovoort. Of mijn geliefde zoon betekent het dan. En die term wordt in het Nieuwe Testament natuurlijk een paar keer gebruikt. Maar het punt is dat wat hier heet knecht, heet uiteindelijk zoon. Dat is taalkundig wat anders. Maar het is inhoudelijk niet noodzakelijk wat anders. De Bijbelse gedachte is overigens die van Galaten hoofdstuk 4... Gelaten hoofdstuk 4 begint met de uitspraak. Zolang het tijd de erfgenaam een kind is, verschilt hij niets van een dienstknecht. En hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. En als die tijd gekomen is, die de vader tevoren geordineerd heeft, wordt dus dat kind, die in niets verschilt van een dienstknecht, van een slaaf dus. En dat is een lijfeigene. Dan wordt dat kind tot zoon gesteld. En het idee van een knecht die een zoon moet, kom je dus in de Bijbel wel vaker tegen. Ik zei het idee. Bijvoorbeeld in Genesis 15, als de Heer weer eens zijn beloften aan Abraham herhaalt, dat is na Melchizedek is dat, in Genesis 15, dan begint de Heer weer tegen Abraham van: ik ben de Heer uw God en ik ben uw loon zeer groot en ik zal u geven. En dan onderbreekt Abraham de Heer en zegt: ja Heer, wat zult u mij geven? Want ik ben, ik zeg het met opzet nu even met eigen woorden, maar voor excuus, maar hij zegt zoiets als: ja, maar ik ben een oude man en ik heb niks meer nodig. Bovendien ben ik al schat hemeltje rijk. En wat moet ik er allemaal mee? En ik wil u me nog meer geven. Daar heb ik helemaal geen belang bij. Want ja, dat heeft niet zoveel zin. Ik heb geen kinderen. En al wat u me geeft gaat binnen afzienbare tijd. Dat staat er niet bij hoor, dat afzienbare tijd. Maar dat vul ik in. En dat gaat binnen afzienbare tijd. Gaat dat, ja, naar die man uit Damascus. Naar die Syriër. Naar die knecht. Uit Damascus. Moet ik altijd even nadenken. Damascus. Wat was er ook weer mee? Nou goed. Maar gaat naar die knecht. Gaat naar die Eliezer. Nou is dat ook een aardige gedachte. Eliezer. Omdat we wel vaker een Eliezer tegenkomen. Als een erfgenaam. Dus vooruit maar weer. Maar het idee is dus, dat staat er ook gewoon, dat Abraham dat zegt. Deze knecht, deze Damascener, die zal mijn zoon zijn. Die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal mijn bezitter zijn, of hoe men het maar vertaald heeft in de verschillende vertalingen. Maar het was de knecht. Ja, als het niemand anders is. Dan wordt de knecht automatisch de erfgenaam. En Abraham zegt, ja, dat is al zo, dat, zo gaat dat. Dat wil zeggen, die had er ook helemaal geen andere plannen mee. Die zegt, ja, zo gaat dat, gaat naar Eliezer. Ik heb geen kinderen. Dan had hij moeten zoeken naar of hij nog familie heeft uit de andere tak. Had Lot het moeten erven, enzovoorts. Maar deze is te moeilijk, wat nou zei. Hè? Want het kwam toch bij Lot terecht, hoor. Hè? Want van Lot stamt Moab en van Moab stamt Rut en van Rut stamt David. Al die lui die gepasseerd worden in Genesis, Ismaël geloof ik niet, maar en Esau niet, maar al die broers van Abraham, die broers van hem, die allemaal gepasseerd worden voor het eerst geboren, de erfenis komt toch bij hen terecht, hoor. Echt wel. Door huwelijken, over en weer. Echt wel. Heel frappant. Hoe het dan toch gebeurt. Het gaat alleen langs een omweg, maar het komt er wel. Bij Haran en bij Nahor. Nou ja, maar dat is ons onderwerp nu niet. Het gaat erom dat de knecht een zoon wordt. Dan heb je nog, dat is ook nog, ik kan nog net even voor de pauze dan. Dan heb je nog in het Nieuwe Testament het verhaal van de... Hoe zullen we dat eens noemen? Van de teletherapie of zoiets. Iets van dat iemand op afstand, uitdrukkelijk, iemand die verre is, genezen wordt. Dan moeten wij verbijsterd zeggen, goh, werkt dat ook al op afstand? Heb je dat ook, zo'n afstandsbediening van je auto en zo? Van hoe ver werkt dat? Ik heb het tegenwoordig op de voordeur. Dat is makkelijk, als je met twee handen vol komt en zo. Dat je niet s'avonds laat met het ding in het slot, het gaatje moet zien te vinden. Dat is wat, een drukje op de knop. Maar van waaraf, binnen hoeveel meter werkt dat? En dan moeten wij verbijsterd vaststellen dat iemand genezen wordt op afstand. En zo werkt dat ook al op afstand. Nou, interessant. Kun je zien hoe groot de kracht van Jezus is. Enzovoorts. Mij zegt dat niks. De vraag is niet of het, dan, of het werkt en dat het een wonder is dat het zo werkt. De vraag is waarom moet het zo nodig, zo? Maar het werkt. En dat komt voor, alleen de ene keer is het de knecht van de koninklijke hoveling, geloof ik. Ik weet niet, want ik kan ze niet uit elkaar houden, daar heb ik een goede reden voor. Ik had het ook zo. De koninklijke hoveling met een knecht en de andere is geloof ik, het zal wel niet, het zal wel de koninklijke hoveling met die zoon zijn die op zijn sterven lag. Kon hij er dan niet naast gaan liggen, denk ik wel eens, als ik het... Hij lag op... Staat er? Staat er? Hij lag op zijn sterven. Maar juffrouw Nederland zou het niet goed rekenen. Maar het staat wel in de Statenvertaling. Hij lag op zijn sterven. Nou goed. En dan had je ook nog de centurion bij gelegenheid. De centurion. Dat is een overste over 100. Ja. En die had dan weer een, wat had hij ook alweer? En die had dan weer een knecht. En die was, lag op zijn sterven of zoiets op afstand. En in beide gevallen wordt tegen de heer gezegd, nou je hoeft niet mee te komen, maar je kunt er als er, nee. Nou goed, en er is natuurlijk altijd wel iemand geweest die dan gedacht heeft, dat zijn twee totaal verschillende geschiedenissen. Want de een heeft een zoon en de ander heeft een knecht. En de een is een koninklijke hoveling en de ander is een centurion. En dan word ik altijd een beetje prikkelbaar. Dan denk ik, nou zou het niet andersom kunnen. Zou je niet een koninklijke hoveling kunnen hebben in de rang van centurion? Tenslotte een overste krent aanpakken. Hoe heet zo iemand? Een opperkrenten aanpakken. Krentenbrood aanpakken. Hoe heet het ook weer? Bedankt aan Wim Zonneveld. Die heeft toch een gouden rang van maarschalk of zo, toch, of niet? Maarschalk. Met zijn uniform en die dan op Koninginnedag. Of ken je dat verhaal niet? Ja, ja. En wat moet hij ze dan laten? Ja, gooi ze maar achter de rode dendrons. Dus die hou ik er ook altijd bij. Maar laten we dit achter de rode dendrons. Onder het vloerkleed. Nou goed, maar die heeft een militaire rang. Let maar op, als je het verslag ziet van een koninklijk bezoek ergens, dan loopt er altijd wel iemand in uniform in met zijn ornaat vol, zal ik maar zeggen. Dat was Toon Hermans. En ze was in de militaire rang en die pakt al die dingen aan stiekem. Dat is een koning, dat is iemand die deel uitmaakt van de hofhouding, koninklijke hofhouding. Dus het heet een koninklijke hoveling. En die kan heel goed de rang hebben van kapitein, majoor, overste. Sergeant is een beetje laag, broeder. Maar toen maar. Dus het kan hetzelfde zijn. En waarom zou de knecht niet de zoon kunnen zijn? We beginnen met knecht en het zal een zoon worden. En misschien is die even een knecht, maar zou het een erfgenaam moeten worden? Zou we later alles erven? Ik houd het erop dat het echt hetzelfde verhaal is. Hetzelfde verslag is. Waar weer andere woorden zijn ingevuld, maar het blijft hetzelfde verhaal. Wij weten trouwens wie die knecht dan wel die zoon is. Ik heb er nog één vergeten. Hè? Die gaat namelijk andersom. Die, nou min of meer. Dat was een zoon en die wordt een knecht. Nou ja, het was een zoon, dat was hij inmiddels kwijt. En toen zei hij, laat ik teruggaan naar mijn vader en me aanmelden als knecht. En de vader maakte van de knecht alsnog weer een zoon. Alleen zeggen we dat, maar dat was hij ook eigenlijk. En dus weet je nu waar het verhaal over gaat? Niet? Oh, over de 10 stammen van Israël met zijn eerste geboorterecht. Zijn er vandoor gegaan. Hebben zich teruggemeld. Laat mij uw knecht zijn. Laat mij u dienen. En toen zei de vader. Maar ik maak je mijn zoon. Een eerstgeborene. Dan ben je terecht bij de gemeente. Dat is na de genezing dan. Hè, om zo te zeggen. Om die verhalen maar even in elkaar te schuiven. Want dat is er toch de bedoeling van. De knecht wordt een zoon. En deze knecht, nou ja, uit het Nieuwe Testamentische citaten blijkt uitdrukkelijk dat dit woorden zijn over de Heer Jezus Christus, waarbij het woord knecht vervangen wordt door het begrip zoon. En dat is omdat de uitspraken in het Nieuwe Testament rechtstreeks in relatie staan tot zijn verhoging. Dat wil zeggen zijn opstanding uit de dood, dan wel zijn verheerlijking. En dan wordt het woord knecht vervangen door zoon, omdat de knecht inmiddels zoon geworden is. We zijn nog in 41 vers 28. Ik zag toen, maar er was niemand. Maar dat idee van er was niemand, met opzet ben ik er niet verder op ingegaan, maar ik heb het besproken in verband met de context. Er was niemand die sprak, niemand die een boodschap had. Er waren geen andere goden. En daarom zegt Jehovah, of hoe je hem dan maar noemen moet, hij zegt maar, ik, de eerste, zeg tot Sion, ik zal een boodschapper geven. Oké, dat is de context. Het neemt niet weg dat de uitdrukking, ik zag toe, maar er was niemand. Hierna, in Jesaja 59, nog een keer voorkomt. Wacht even, ik ben van je. Dat is in Jesaja 59 vers, ik lees maar vers 15. Ik moet toch even beginnen? Nou, vers 14 dan. Daarom is het recht achterwaarts geweken, dat wat achterwaarts wijkt en dan nog struikelt ook nog, dat kent u waarschijnlijk. Al was het uit Jesaja 28. En uit het Nieuwe Testament, het hele leger van die hoge priester week achteruit, dan viel. Dat komt hier vandaan, uit Jesaja 28, en hier. Het recht, de wet, of wat er voldoen moet gaan. Dus achterwaarts geweken, het stond al in vers 13 ook hoor. Ze weken achterwaarts van onze God. Zoals ze later achterwaarts weken van de Heer Jezus. En de struikelden. Daarom is het recht achterwaarts geweken en gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt, dus het recht ontbreekt, de waarheid struikelt, de waarheid ontbreekt. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof en de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was, terwijl hij zag dat er niemand was om er iets aan te doen. Er was niemand. Daar hebben we het nu over, hè. Ik zag toen, maar er was niemand, lazen wij in 41 vers 28. En hier, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen blijde boodschapper was, omdat er geen voorbidder was. Voor je het weet heb je het woord hogepriester ingevuld. Toch? Voor voorbidden? Nou ja. Omdat er geen voorbidden was, daarom bracht hem zijn arm, zijn eigen arm, heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils zette hij op zijn hoofd. Kortom, hier komt de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 ook vandaan. En de klederen en de braak trok hij aan tot kleding en hij deed een ijver aan als een mantel. En de eilanden zal hij het loon vergelden. Vers 18 is dat. Maar wat om gaat is, er was niemand en toen deed de Heer het maar zelf. Of er was niemand en toen zond de Heer zelf iemand. Wat hetzelfde is. Heb u dat nog? En met
Jesaja 63.
Dat wou ik zeggen, in Jesaja 63 lezen wij in vers 5. Vers 4 had hem trouwens ook al hoor. Maar 63 vers 5. Ik zag toe en er was niemand die hielp. En bij hulp viel je ook, voordat je het weet, het woord hogepriester in. Van wie men immers hulp te bekwame tijd ontvangt. En daarom heette Eliezer, Eliazar, Eliezer. God is hulp. Als uitdrukking voor het werk van de hogepriester, hulp. En hier staat, er was niemand die hielp en ik ontzette mij, hetzelfde woord, ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt en mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn en dus oordeel gebracht en recht gedaan en wat het maar was allemaal. Er was niemand anders om dat te doen en dus doet hij het. Maar de grondgedachte is helemaal fundamenteel. Er is geen andere God, er is er maar één. En hij zal het doen. En daarmee zijn we niet aan het eind van... Nou, misschien wel. Maar dan hebben we het begin van het verhaal vergeten. Want het begin van het verhaal was, als u mij vraagt, Exodus hoofdstuk 2. Die haal ik altijd met genoegen aan. En ik laat hem nu ook niet ontgaan. Exodus hoofdstuk 2. Waar het in vers 11 geschiedde dat Mozes groot geworden was en dat hij uitging tot zijn broederen in Egypte en bezag hun lasten en hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuws man uit zijn broederen sloeg en hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was. En met opzet heb ik die voor het laatst bewaard, al staat die het eerst in de Bijbel natuurlijk. Want nu is het makkelijker uit te leggen wat dat betekent, dat hij om zich heen keek. Want er was niemand anders die deed wat hij dus ging doen, namelijk recht doen. Hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar. En verborgen hem in het zand. Enzovoorts. Er was niemand anders die dit ging doen. Die dat recht zou voortbrengen. We hebben net over gelezen in Jesaja. En dus deed Mozes dat. Ik weet wel wat het traditionele verhaal is. Dat hij het stiekem deed. Maar dat is niet de strekking hoor. De strekking is gewoon. Is er niemand die hier wat aan doet? Nou, als er niemand wat aan doet. Zegt Mozes, dan doe ik het wel. Dat was het. Het werd hem niet in dank afgenomen. Maar ja. En daarmee is hij natuurlijk een type van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Er was niemand anders en toen deed hij het. Maar het werd hem niet in dank afgenomen. Maar dat is het. Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Enzovoorts. En toen moest hij vluchten. Maar de 40 jaar die daarop volgden is een uitbeelding van onze bedeling uiteraard. Nou ja. Er was niemand anders, er was er maar één. En het past volledig binnen deze context van Jesaja. Namelijk, er is maar één God die gesproken heeft en doet wat hij beloofd heeft te zullen doen. Dus terug naar Jesaja 41. Nou ja, 42 eigenlijk. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, dat is dat woord dat we net ook tegenkwamen, al twee keer, die ondersteuning in Jesaja 59 en 63. Zodat u ziet dat we inderdaad in dat verband hier zijn. Dit is die knecht die het recht zal voortbrengen en er is geen ander. En hij is ook die blijde boodschapper uit 41 vers 27. En hij heet een knecht, zoals ook Mozes beschouwd wordt als een knecht, als een dienstknecht, die door God was aangesteld over zijn huis, over zijn volk. En het beeld wordt ook toegepast op Christus, die over zijn volk is aangesteld, maar die niet alleen als knecht, maar ook als zoon, over zijn eigen huis. En dat was Hebreeën hoofdstuk 3, waar dat zo staat. Toch? Hangt allemaal met elkaar samen. Zit mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, staat er. Hoewel dat net zo goed kan gelezen worden als ik zal mijn geest op hem geven. Maar dat is mijn interpretatie, want dan blijft het altijd. Hij zal, en dit staat wel in de toekomende tijd, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Dat wil zeggen, recht voortbrengen, recht doen. Daar ging het al immers over. Er was niemand om recht te doen, hij zou het doen. Die blijde boodschap, die kon het recht doen. En hij zal het voortbrengen voor de heidenen. Wat je hier aan waarschijnlijk niet kunt zien, dat weet ik nooit zeker. Maar wat je hier aan waarschijnlijk niet kunt zien, maar wat je wel kunt begrijpen in het licht van het Nieuwe Testament, is dat hier gesproken wordt over het werk dat de Heer zou doen, niet aan de Joden, maar aan de heidenen. Of als ik het chargeer, dan wordt het, hij zou een werk doen, maar hij zou dat van de Joden wegnemen en geven aan een ander volk. Aan Lo-Ami. En als het geen Joden zijn, zijn het heidenen. En dat staat hier ook. En misschien is dat wat voorbarig, maar het valt wel mee. Want in vers 4 heet het heus de eilanden. En in vers 6 heet het de heidenen. En in vers 7 heet het de blinden. En wat het maar was. Het gaat toch naar de heidenen. Dat werk van de Heer. Ja, dit is de moeilijkste waarschijnlijk. En eigenlijk is het de makkelijkste. Maar goed. Uit vers 6, het verbond des volks, een lichter heidenen, enzovoort. Daar hebben we het nog over. Maar waar het me om gaat is dit. Dat hier staat, ziet mijn knecht die ik ondersteun. Het wordt nadrukkelijk, daar kan je niet missen, in het Nieuwe Testament aangehaald. Daar staan niet voor niks verwijzingen onder het vers. Sumeer, want het is lang niet volledig. Maar er staan er een paar onder. Dat is niet te vermijden. Alleen het Nieuwe Testament vult voor knecht in het woord zoon. En ik zal even een bladwijzer erbij leggen. Met haar majesteit erop. Die verzeert bij mij als bladwijzer. Ja. En dan ga ik met u naar het Nieuwe Testament. Waar dan... Waar we dan lezen over die knecht die een zoon wordt. Kortom, we lezen die aanhalingen in het Nieuwe Testament. Die lezen wij om te beginnen dan, dat ik met opzet, in Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs hoofdstuk 12. Want daar vinden we meteen de uitleg van dit schriftgedeelte. Nou ja, uitleg. Een toelichting. Maar je kunt net zo goed zeggen, hier wordt de bedekking die over Jesaja 42 ligt weggerukt, weggetrokken. Want daar staat dat de Heer de hand genas van die man in de Sabbat. Die man had een dorre hand. Het is ook een heel verhaal, het verhaal van de dorre hand. De man had twee handen, maar de een deed het niet meer. Maar dat ken je ook uit het Oude Testament. Die man met een dorre hand. Die man die zei, grijp hem. Dat was Jerobeam. Ja, ik weet waar dat staat precies. Weet ik zo gauw niet meer. 1 koning 12. 1 koning 13. Hoe kan die profeet uit... 13. Hè? Ja. Die profeet uit Juda, die ging naar Israël. Dat was na de scheuring van het Rijk. Was Jerobeam in het Noordelijke Rijk. En die profeet die kwam daar vertellen van, dat het helemaal fout was. En met die afgoderij daar in Bethel, met het goud, had twee gouden kalven opgericht, wat het maar was. Had hij zelf bedacht, Jerobeam, weinig origineel. Maar ja, en dan hadden ze nog niet eens televisie toen, hè. Maar, nou, dus, tot vermaak van het volk, weinig origineel. Maar goed, en Jerobeam zag die profeet, hoorde die profeet, en die zegt, grijp hem. En toen zat zijn hand vast, en zijn hand verdorde, en toen zat geen leven meer in, enzovoorts. Maar die hand werd wel genezen. En u wordt geacht te begrijpen dat dat een uitbeelding is van de situatie van het hele tienstammenrijk, tien stammen van Israël. Dan gaat het leven uit. Je had alleen maar die ene, die andere jat over. Jot, andere jat, Juda. Hand is een jat en een jat is Juda. Ja, hand. Nou goed, maar die van die tien stammen van Jerobeam, die werd door, maar werd daarna alsnog genezen. En dat is het verhaal van de tien stammen van Israël. Die verloren zo'n lief weg, maar hij kwam later wel weer terug. Dat verhaal is het. Het was van Mirjam, ze werd meelaat, maar na een week was ze genezen. Kwam ze weer terug. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Je denkt, dat is afgelopen, dat is weg. Heeft God zijn volk verstoten? Ja. Nee, God heeft zijn volk verstoten, niet verstoten. Ja, maar tien stammen toch wel. Nee, zegt de Heer, sinds Efraïm de vandoor is en ik hem weggezonden heb, denk ik nog steeds aan hem en mijn ingewand rommelt nog steeds over hem. Jeremia 31. En als hij aan zichzelf bekendgemaakt zal zijn, komt hij weer terug en zal zeggen, Vader, ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. En nu gooi je dus twee schriftverdeelten door elkaar. En dat vind ik heel mooi altijd. Nee, niet uit zijn verband. Dat is het verband. Maar goed. Dus. Die hand die wordt genezen in de synagoge. Maar dat is niet een beeld van de bekering van het Joodse volk. Maar het is een beeld van de genezing, bekering van de tien stammen van Israël. Waaruit dan de gemeente voortkomt. In onze dagen. Daarvan, en nadat dat gebeurd is, hielden zij samen raad, de fariseeën, want die zijn die andere hand. Vers 14 van Matthäus 12. De fariseeën uitgegaan zijn, die hielden samen raad tegen hem, hoe ze hem doden mochten. Niet of zij hem doden mochten, maar hoe zij. Ja, dat is politiek. In de politiek worden eerst de beslissingen genomen en daarna wordt bepaald, wordt uitgezocht hoe je dat het volk moet vertellen. En die komen je dan nog één keer uitleggen met excuses aan mevrouw Kleinsma, van wie ik de uitdrukking heb overgenomen al een paar jaar geleden. Die dan zei, vannacht vond dat aanvoelen met die grote bril op, met die shampooglazen. En dan leggen we het nog één keer uit aan het volk en dan gaan we erover praten. Want het volk begrijpt het allemaal niet. En daarom stemmen ze verkeerd bij de referenda. En over de Europese grondwet en over Oekraïne. En wat het volk begrijpt er niks van. Maar we gaan het nog één keer uitleggen. Want ze povere peupelen vertaalt men met het domme volk. Maar, nee, ik heb weinig respect voor die lui. Ik ben blij dat er mensen zijn die het zaakje een beetje gangbaar houden. Maar, Maar die fariseeën dan, die houden tezamen raad hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden. Dat is ook symboliek, hè? Hij vertrok vandaar. Er schijnen weinig mensen te begrijpen wat de uitdrukking betekent. De zaligheid is uit de Joden. Ze lezen hem en doen alsof er staat. De zaligheid is in de Joden. Let goed op wat ik nu zeg. Onthoud dat. Ze lezen, ze houden het je voor, zeggen, er staat toch, maar de zaligheid is uit de Joden. En ze doen alsof ze zeggen, en alsof er staat, de zaligheid is in de Joden. Maar de zaligheid is uit de Joden. Nou. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaan. Het hoofdstuk eindigt trouwens. Nee, het eindigt niet. Het volgende hoofdstuk begint trouwens met de 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde. Staat er niet voor niks? Zat bij de zee. Welke zee? Die der volkeren. Die van de Galliërs. Van de zee van Galilea. Meer van Galilea. Nee, het is natuurlijk dubbelzinnig. Driedubbelzinnig. Wat je maar wil. Maar staat er wel. En daarna gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat is uit het huis en bij de zee. Welke zee? Nou, die bij Zebulon en Naftali. Maar die hebben we al besproken naar aanleiding van Jesaja 8 en 9. Echt wel. Nou, ik moet het loslaten. Toen maar. Daar staat een Jezus dat wetende, Matthäus 12, vers 15, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem en hij genas ze alle, want er zijn er wel die de Heer volgen. Vandaar. Waar het maar was, uit de synagoge, uit het Jodendom is de overdrachtelijke idee. En waar men de Heer volgt, krijgt men deel aan genezing. Daarmee lopen we vooruit op Jesaja, want Jesaja 42 heet het daarna dat hij inderdaad genezing zou brengen en de blinde ogen zou openen en de gevangenen zou uitleiden uit het gevangenis en wat het maar was allemaal. Jesaja 42, maar daar komen we wel weer terug. Vanavond niet, denk ik, maar terug weer naar Matthäus 12 nu. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Daar staan twee schriftverwijzingen onder. Ik heb het niet bij me, maar ik meen dat ik een lijstje heb van een stuk of 20 schriftplaatsen in, maar misschien 18, maar het kan ook wel 22 zijn hoor. Schriftplaatsen waar de Heer zegt dat ze niet mogen verder vertellen wat ze gehoord hebben, wat ze gezien hebben, enzovoorts. Hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken. Dat is ook als Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zou je zeggen, schreeuw dat van de daken, gaat uit in de hele wereld. Dan predik dat evangelie en in plaats daarvan zegt de Heer, of staat er dat de Heer een scherpelijk gebod dat hij er niet over mocht praten? Nou ja, nog niet. Maar staat er wel de grote nadruk. En staat er ook een paar keer in verband met waar we het nu over hebben, namelijk in verband met gij zijt mijn zoon. Deze was uit, wat was het, Matthäus 16. Is dat? Nee, ik zoek hem niet op, maar dat is Matthäus 16, waar Petrus dat getuigenis geeft, weet u wel. En dan zegt de Heer dat hij er niet over mag praten. Maar bij andere gelegenheid, dat is de gelegenheid bij de verheerlijking op de berg, daar komen we nog. Want daar staat ook dat ze er niet over mogen praten. Maar daar staat ook de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, enzovoorts. Maar ze mochten er niet over praten. De reden daarvoor is de simpele. Het was zover nog niet. Dus de causale reden. En iets dieper. Ze mochten er niet over praten omdat ook dat symboliek is. Want het maakt deel uit wat ze hier gezien hadden. De genezing van die hand in de synagoge. Dat is een uitbeelding van de verborgenheden van het koninkrijk. Hoe in onze dagen de zaligheid terechtkomt bij de andere hand. Waarvan men dacht, die is definitief weg. Maar dan komt er toch terecht. Dat is het. Maar ik lees hem nu verder. Hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, daar komt hij. Ziet mijn knecht, en hier staat nog mijn knecht, bij deze gelegenheid. Ziet mijn knecht welke ik verkoren heb, mijn beminde, dat is mijn geliefde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Mijn beminde staat hiervoor, die ik ondersteun eigenlijk. Want dat is wat je doet met je beminde. Ondersteunen. Ja. In welke men ziel wel behagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Dat is Jesaja 42. En bovendien is dat de blijde boodschapper. De beste, de boodschapper. En dan kijk ik even. Inderdaad, er staat de verwijzing onder naar Jesaja 42. Bovendien kan hij niet missen, want vervolgens gaat het verder met... Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, het rokende lemmet zal hij niet uitblussen... totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen, niet de Joden, de heidenen hopen. En het hele stuk, vers 18, 19, 20 en 21, is geciteerd uit Jesaja 42. Een beetje vrij, maar het is geciteerd. Je kan het niet missen, het staat erin. Heb je dat? Dat is het één al langste citaat, bij mijn weten... uit het Oude Testament in het Nieuwe. Het langste is dat van Hebreeën 8... uit Jeremia 31 over het Nieuwe Verbond. Maar, en die is klemmend natuurlijk, maar deze ook. Een heel uitgebreid citaat. Dat wil zeggen, deze uitspraken uit Jesaja 42 zijn... hoe dan ook, van toepassing op de Heer Jezus. Ook al kun je uit het verband... van Jesaja aantonen dat het gaat over Israël en dat die knecht Israël heet, neemt niet weg dat het in hoogste instantie uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus en dat het verband houdt met wat heet, één bladzijde verder hier in Matthäus, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ze moesten hun mond erover houden, mocht het niet overspreken en... Tegelijkertijd staat hier dat dat de betekenis is van die woorden uit Jesaja 42. Als er staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen, enzovoort. En het gedeelte eindigt in vers 4 met, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En in... Matthäus heet het, en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Samengevat. Maar dat is wat het is, ja. Kortom, het gaat over de Heer Jezus Christus. En de andere citaten, ja, ze begonnen in, staat hier waarschijnlijk ook al, eerder in Matthäus, in hoofdstuk 3 of zo, of was het 3? Het was in Matthäus 3, vers 17. Dat is ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. En let vooral goed op, het is zijn doop. En dan staat er in vers 16, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water... zodat hij dus in ieder geval in het water is afgedaald eerst. En ziet, de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen. Maar over die geest wordt in Jesaja 42 daadwerkelijk gesproken. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Jesaja 42 vers 1. En hier staat, de hemelen werden geopend en hij, Johannes de Doper, dan wel de Heer Jezus, zag de geest Gods nederdalen gelijk een duiven en op hem komen. Met andere woorden, dit is symboliek. Er kwam een duif op hem, maar het is de uitbeelding van hoe hij de geest zou ontvangen in zijn opstanding. Maar de hele doop is de uitbeelding van dood en opstanding. Heb u die? En ziet, het leuke, en ziet. Als je teksten opzoekt die beginnen met en ziet, dan kom je ook in Jesaja 42, vers 1 terecht. Is toch mooi? En ziet, een stem uit de hemelen zeggende, deze is, en nou had er moeten staan, knecht... Maar omdat het uitdrukkelijk gaat over zijn opstanding, zijn zoonstelling, heet het: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat is een wat korte zin, maar het is voldoende om ons te verwijzen naar Jesaja 42. En niet alleen naar vers 1, maar ook naar wat er verder volgt. Dit is ter gelegenheid van zijn doop, maar het is de uitbeelding van zijn opstanding. Dan heb je ook nog in Matthäus 17... Dat is bij de verheerlijking op de berg. En dat is de andere gelegenheid waarbij diezelfde uitspraak geciteerd wordt. Daar wordt de Heer gezien in verheerlijkte gedaante met Mozes en Elia. En dan staat er in vers 5, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk, heeft hen overschaduwd. Luchtig wil zeggen lichtig, hè? Met licht. Luchtig, licht. U weet wat een kroonluchter is? Is geen ventilator. Nee, hij brengt licht. Ja, niet lucht. Ja, lucht. En zijn het doorluchtigheid? Dat is iemand die verlicht is. Echt. Lucht in de betekenis van licht. Ik kan het ook niet helpen. Dus, dat is een raar met taal, maar... Maar er staat dus 17 vers 5, terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk, heeft hen overschaduwd, en ziet een... Geweldig, hè? En ziet een stem uit de wolk, zeggende: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En hoort hem wil zeggen dat hij een blijde boodschapper is. Dat was Jesaja 41, de laatste verse. Hebben u dat, die hele context? Er zijn dus in principe twee gelegenheden waarbij die uitspraak uit Jesaja 42 toegepast wordt. De een is bij zijn doop en de ander is bij de verheerlijking op de berg. Maar beide zijn de uitbeelding van zijn opstanding en daarop volgend de tegenwoordige positie van Christus. En de andere gelegenheid is niet waar die stem klinkt, maar dat is de toelichting die gegeven werd. Die lazen we zojuist eerst. In Matthäus 12, vers 18 tot 20, ter gelegenheid van die genezen hand enzovoorts. En om het verhaal compleet te maken vanavond, dan hebben we Marcus 1. Dan hebben wij weer de doop van de Heer Jezus, waarbij weer staat en de geest gelijk een duif op hem nederdalen in vers 10. Maar zelfs dat komt uit Jesaja dus, hè? Uit Jesaja 42 vers 1 nog steeds. En er geschiedt een stem uit de hemelen: gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dus ook in Marcus vinden we dat herhaald, en in Marcus 9... vindt u de verheerlijking op de berg. Dat is in Marcus 9, vers 7. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit is Marcus' evangelie, dat is de kortste, dus die zinnen zijn allemaal kort, hier ook. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit is die blijde boodschapper. En dan staat er, en als zij van de berg afkwamen, vers 9, nee, staat eerst: haastelijk rondomziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen. Die zou je nou toch ook bekend moeten voorkomen? Er was niemand anders. En als ze van de berg afkwamen, gebood u hun dat ze niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. Ze mochten er niet over praten. En dat lazen we er straks ook, toch? Nou ja, totdat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Totdat deze dingen gerealiseerd zouden zijn. Dan mochten ze erover praten. Want wat ze hier zagen op die berg is de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. Uiteraard. Inclusief die van de gemeente, uitgedrukt in Mozes en Elia. Waarover een andere keer weer. En dan hebben we nog Lucas. In hoofdstuk 3. Vers 22. De doop. Met als vervolg dat de hemel geopend werd. Lucas 3 vers 22. En dat de Heilige Geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. En dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggende: gij zijt mijn zoon, de geliefde. Nu is het mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En dat is zo zonder meer weer Jesaja 42 vers 1. Bij zijn doop. En in Lucas 9 heb je dan vervolgens weer de verheerlijking op de berg. Dat is Lucas 9, vers 35. Een wolk overschaduwde hen. Lucas 9, vers 35. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon. En nogmaals, de oorspronkelijke versie is: mijn knecht.
Ja, maar Petrus die noemt hem in Handelingen 3 ook nog.
Natuurlijk is hij die knecht, maar hij promoveert. Hij promoveert tot zoon natuurlijk. Ja, zo is dat. De knecht wordt tot zoon gesteld. Geldt voor ons ook. Wij in onze dagen levend hier op aarde zijn knechten. Slaven, dienstknechten, doelers, wat er maar is. We zijn dienstknechten van Jezus Christus, maar we zullen tot zonen worden gesteld in de toekomst. Daarom is het van belang dat je die waarheid kent. Uiteraard, hè. Staat er hier ook bij dat ze er niet over mochten praten? Ik geloof het wel. Lucas 9 vers 35. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Hier staat niet bij dat ze dat ook niet mochten. Hier staat dat ze het inderdaad niet deden. Maar zo is het maar net, hè. En dan hebben we nog 2 Petrus. Hoofdstuk 1. Waar Petrus enige conclusies trekt. En zegt wij, vers 16, 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Ik houd het op deze melodie. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk ben je dan ook terug in Jesaja 41. We hebben niet die verhalen van al die afgoden. Van die zelfbedachte goden enzovoorts. Dat hebben wij niet nagevolgd. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader, het woord zoon hangt hier dus in de luchten, hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Ik vind het wel grappig dat de uitdrukking eer en heerlijkheid van Paulus komt. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond uit de Hebreeën. Petrus heeft eerst alle brieven van Paulus gelezen.
Die zijn wel
zwaar te verklaren. Ja, maar dat zegt hij dus wel, hè, in 2 Petrus 3. 2 bladzijden verder. En hier blijkt dat ook. Hij heeft zelfs de uitdrukkingen overgenomen. Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd, dubbele punt. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, dat is een historisch feit, deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En zo is het maar net. En opnieuw de verwijzing dus naar Jesaja 42. Het komt eigenlijk vaker voor, want in Colossense en in Efeze vinden wij de uitdrukking de geliefde of de zoon zijner liefde als aanduiding van Christus. En mocht u dat nou vreemde uitdrukkingen vinden, dan moet ik u zeggen dat ze naar alle waarschijnlijkheid ook gewoon ontleend zijn aan Jesaja 42 vers 1. En dat vind ik voldoende verklaring. Dat is in Efeze, een paar bladzijden terug, moet even kunnen. Efeze 1. Eigenlijk al in vers 4, als u mij vraagt. Als er staat dat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En soms denk ik dat die liefde hetzelfde is als hem. In hem die de liefde is. De geliefde namelijk dan. Het blijft een beetje een vreemde uitdrukking waar altijd omheen gepraat wordt en over gepraat wordt wat het dan eigenlijk zou moeten betekenen. Maar ik blijf het een vage term vinden. En wat ik u nu zeg, dat vind ik zo vaag niet. In hem die de liefde is. Waarom ook niet? Want het heet daarna in vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde wat? Zoon. Ja. Christus, de geliefde zoon. Ja. En ik denk dat je dat in vers 4 er ook als het ware aan moet toevoegen. Heilig en onberispelijk in hem, de geliefde zoon. In ieder geval staat het in vers 6 zo. En waarom het zo staat, heb ik u gezegd. Ik denk dat het ontleend is aan Jesaja 42 vers 1. En dat geldt ook voor Colossense 1. Colossense 1 vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van. Toch een beetje een rare uitdrukking, de zoon zijn de liefde. Nee, dan kun je makkelijk wegredeneren, zeg, nee, vind ik helemaal niet naar, helemaal niet vreemd, vind ik wel. Nou, oké, dan. Maar ik vind het wel, hoezo zoon zijn de liefde? Nou, die van, deze is mijn geliefde zoon. Hoewel het oorspronkelijk was knecht, maar dan is het de knecht die tot zoon gesteld is. Gepromoveerd is. Degene die uitermate vernederd was, dat was drie bladzijden eerder, in Filippenzen 2. En van Gods wegen daarom ook uitermate verhoogd is geworden, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. En zo verder. En dat is Jesaja 45. Zover zijn we nog even niet, maar dat verband is er wel, uiteraard. Maar wat we vinden in Jesaja 42 is de aankondiging van de komst van die knecht des Heren. En het zijn dubbelzinnige termen, omdat ze ook minstens dubbelzinnig zijn. Namelijk, ze spreken over Christus zelf in de eerste plaats. En daarna niet eens in de tweede plaats de Israël of zo, maar in de tweede plaats de gemeente die aan Christus deel heeft. En vervolgens gaat het over de tegenwoordige werkgods. Maar meer daarover de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Ja. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader. U te mogen kennen. Uw woord in ons midden te mogen hebben. Dat woord dat openbaar maakt en dus licht is en verspreidt in de eerste plaats in onze harten. We danken u dat u ons geen wezen gelaten hebt, niet achtergelaten hebt in een duistere wereld, maar integendeel, ons doet wandelen in uw licht, opdat wij gemeenschap zouden hebben, niet alleen met elkaar, maar ook met u in het bijzonder. Wij danken u dat we daardoor getrokken worden uit de duisternis van deze wereld. Een onwetende, een dwalende wereld die zoekend zijn weg moet vinden, maar niet vindt. Maar we danken u dat wij u kennen als de weg, de waarheid en het leven. En dat we door u getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw om deel te hebben, zelfs als eerstelingen, aan die toekomende. Wij danken u dat we vanavond ook hier mochten zijn om dit oude profetisch woord te openen dat nog steeds zeer vast is en waarvan u zegt dat wij wel doen indien wij daarop acht hebben. Omdat het schijnt als licht in onze van nature duistere harten. Daarom, Vader, dank u voor alles wat u ons geeft. En we bevelen ons in alle vrijmoedigheid bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.